Before we turn together to God's word,
voordat we Gods woord gaan openslaan,
let us pray together.
Laat ons samen bidden.
Eternal and gracious God in heaven, we pause before you this evening, thanking you for the fact that you have drawn us from our various activities, that we might come to this place and worship you. We have heard you being sung as the God of creation, who is completely beyond what we can ever imagine, as can be seen from the vastness of this creation, the galaxies, the sun, the moon, and all the stars which you have set in place. Yet we've also sung about your salvation through Jesus Christ that has brought us very close to you, that we might know you as our Father. We thank you, Lord. And therefore, as we quieten our hearts this evening, we specifically want to ask that you will purify our hearts, that you might delight to dwell in us, that you might make us clean vessels in your hands, an obedient people, glorifying you in this life. And so, as we pause to listen to your word tonight, we ask that it will have its cleansing power, that it will recharge our lives, that we will go home a better people, committed to the glory of God as never before. We ask it in Jesus' name. Amen.
Amen.
Well, please turn in your Bibles to Luke and chapter 14.
Ik wil jullie vragen om met mij op te zoeken in jullie Bijbel Lucas hoofdstuk 14.
And the Bible reading will be from verse 15 to verse 24.
En het Bijbelgedeelte dat we zullen lezen is Lucas 14, vers 15 tot en met 24.
Luke 14, verse 15 to verse 24, and I'll ask our brother Oscar to read it for us.
Ja, we lezen Lucas 14 vanaf vers 15. Toen een van hen die mee aanlagen deze dingen hoorde, zei hij tegen hem: zalig hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Maar hij zei tegen hem: een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. En hij stuurde zijn slaaf erop uit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei: ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf: ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. En de slaaf zei: Heer, het is gebeurd zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. En de Heer zei tegen de slaaf: Ga erop uit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren mijn maaltijd proeven zal.
The reason why I am drawing your attention to this parable of our Lord.
De reden dat ik uw aandacht wil vestigen vanavond op deze gelijkenis van onze Here
is because we often think that the worst enemies of Christianity are those who reject it.
Is omdat wij vaak van mening zijn dat de grootste vijanden van het christelijk geloof hen zijn die het verwerpen.
Nothing can be further from the truth.
Maar niets is minder waar.
The worst enemies of Christianity.
De ergste vijanden van het christelijk geloof
are those who claim to accept it.
Zijn degenen die zeggen dat ze het aanvaarden.
But they do not live out a life that shows that they prize the Christian faith.
Maar ze leiden niet een leven waaruit blijkt dat ze het christelijk geloof op waarde schatten.
And that's what the Lord Jesus Christ is dealing with in this passage.
En dat is waar de Heer Jezus het over heeft in dit Bijbelgedeelte.
And those who accept but do not give it the right place in their lives.
En degenen die dus wel het christelijk geloof aanvaarden, maar niet, die het niet de juiste plek in hun leven geven.
They fail to do it because of wrong priorities.
En zij doen dat niet omdat zij verkeerde prioriteiten hebben.
So if you were to ask them, they will tell you that they prize the Christian faith.
Als je hen de vraag stelt, dan zullen ze zeker zeggen dat ze het christelijk geloof heel belangrijk vinden.
So with their lips they say the right things.
Dus met hun mond, met hun lippen zeggen ze wel de juiste dingen.
But with their lives they say something different.
Maar met hun levens zeggen zij iets anders.
And that is what kills the Christian faith.
En dat is wat het christelijk geloof doodmaakt.
And so I want to come tonight and appeal to you.
En vanavond wil ik een beroep op jullie doen.
That your life and your words may both speak about the greatness of the Christian faith.
Dat zowel jullie woorden als ook jullie leven zal spreken van de grootheid van het christelijk geloof.
And so we find in this passage a story that Jesus told.
En we vinden dus in dit Bijbelgedeelte een verhaal dat de Heer Jezus heeft verteld.
About a man who came up with a wedding feast.
En het gaat over een man die dus een bruiloftsfeest organiseert.
In this passage it simply says it's a banquet.
En in dit gedeelte staat dat het een banquet, een maaltijd, een grote maaltijd was.
But I hope to show you in this message that Jesus had in mind an actual wedding feast.
Maar ik zal u laten zien dat de Heer Jezus in gedachten had een bruiloftsfeest.
Why did Jesus tell this story?
Waarom vertelde Jezus dit verhaal?
Well, the point is that Jesus often taught using earthly stories.
Nou, het is natuurlijk duidelijk dat de Heer Jezus heel vaak onderwees door verhalen te vertellen uit het dagelijks leven genomen.
Because he was trying to explain the reality of heaven for people who have never been there.
Want hij probeerde de werkelijkheid van de hemel uit te leggen aan mensen die daar nooit nog zijn geweest.
I've been trying while I have visited your country this week.
Ik heb geprobeerd gedurende mijn bezoek aan jullie land deze week
to explain to my friends here about the African extended family system.
Om aan mijn vrienden hier in Nederland uit te leggen van het systeem dat wij in Afrika hebben ten aanzien van de wat bredere familieverbanden.
And the first time I would mention it, it looks like they understand.
En de eerste keer dat ik het heb uitgelegd, leek het erop dat zij het begrepen.
But when I begin to go into details, it becomes clear that they do not really understand.
Maar toen ik het over wat meer details had, werd het duidelijk dat ze het niet echt begrepen.
Because there is nothing like that in the West.
Omdat zoiets niet in het Westen bestaat.
And so there is need to try and come up with some kind of picture to relate that situation to people in a different world.
En dan is het dus nodig om een bepaalde beeldspraak te bedenken, een bepaald voorbeeld te gebruiken, waardoor het ook duidelijk wordt voor mensen die dus in een hele andere wereld leven.
And I have not done as good a job as Jesus did in this story.
En daarin heb ik dat niet zo goed gedaan als de Heer Jezus dat wel deed in zijn gelijkenissen.
So parables are earthly stories with a heavenly meaning.
Dus gelijkenissen, dat zijn verhalen van het leven hier op aarde met een hemelse betekenis.
They help us to understand from the day-to-day activities what heaven is like and what spiritual reality is like.
Ze helpen ons door dingen die uit het leven gegrepen zijn, door die te schetsen hoe de hemel eruit ziet en hoe de geestelijke werkelijkheid eruit ziet.
So he often would speak about people going to catch fish.
Dus hij had het bijvoorbeeld over mensen die gingen vissen.
Or people going to sow seeds in the garden.
Dus hij had het over mensen die zaad gingen zaaien in de tuin.
Or in this particular case, a person coming up with a banquet.
Of in dit specifieke geval iemand die dus een grote maaltijd organiseerde.
So that we can understand how God is seeing us.
Opdat wij kunnen begrijpen hoe de Heere God naar ons kijkt.
In this particular story,
en in dit verhaal,
you and I can well understand,
jij en ik kunnen heel goed begrijpen
that a person who has bought property will be busy with it.
Dat iemand die een stuk grond heeft gekocht daar ook wel mee bezig is.
Or somebody who has just married a wife will want to go away on honeymoon.
Of iemand die nog maar net getrouwd is, dat die graag weg wil gaan op zijn huwelijksreis.
And so immediately we begin to ask ourselves the question, man, what's your problem?
Dus we beginnen dan ook de vraag te stellen van, maar waarom vind je dat dan zo moeilijk?
These people have good excuses to miss your banquet.
Deze mensen hebben een goede reden om niet naar je maaltijd toe te komen.
And isn't that the way we feel concerning the Christian faith most of the time?
En is dat niet de wijze waarop wij ook wat ons gevoel is ten aanzien van het christelijk geloof de meeste van de tijd?
We've got our own busy schedule.
We hebben ons eigen drukke agenda's.
There are things that occupy us.
En de dingen die ons in beslag nemen.
So what's your problem if we miss out on some spiritual activities?
Dus wat is het probleem of waar doe je moeilijk over als je bepaalde geestelijke activiteiten misloopt?
What's your problem if our Bibles are closed in between Sunday and Sunday?
En waar doe je moeilijk over als die Bijbel dicht blijft tussen de ene zondag en de andere zondag?
We are busy.
We zijn toch druk?
Busy with other things.
En druk met van alles.
So we say.
Zo zeggen wij.
But Jesus in this story is telling us very clearly.
Maar de Heer Jezus laat ons door dit verhaal heel duidelijk zien
that such excuses are not acceptable.
Dat zulke verontschuldigingen niet aanvaardbaar zijn.
And brethren, we need to wake up to what Jesus has to say here.
Broeders en zusters, we moeten wakker worden ten aanzien van wat de Heer Jezus hier zegt.
That he should come into our lives and say that our highest priority should be God.
Dat de Heer Jezus naar ons toe komt en tegen ons zegt dat onze allereerste prioriteit God behoort te zijn.
And that our second highest priority should still be God.
En dat onze tweede hoogste prioriteit nog steeds de Heere God behoort te zijn.
And even our third highest priority should be God.
En dat zelfs onze derde prioriteit de Heere God behoort te zijn.
What is it in this story that brings that truth out?
Nou, wat is het in dit verhaal dat deze waarheid duidelijk maakt?
First of all, it is the importance of the person who organized the banquet.
Nou, in de eerste plaats is het de hoe belangrijk de persoon is die deze grote maaltijd organiseert.
To begin the passage in front of us, it simply says a man once gave a great banquet.
Nou, in onze tekst staat eenvoudig dat een zeker man een grote maaltijd bereidde.
But when we go to Matthew 22,
maar als we kijken naar Matthäus 22
and verse 1 and 2,
vers 1 en 2,
we begin to see that Jesus had in mind a king.
Daar zien wij dat Jezus een koning in gedachten had.
There we are told that Jesus spoke to them in parables, saying.
En daar staat dat Jezus opnieuw tot hen sprak door gelijkenissen en zei:
the kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son.
Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had.
And friends, the moment you begin to realize that it is the king who has invited you.
En vrienden, op het moment dat je begint te beseffen dat het de koning is die jou heeft uitgenodigd,
you don't treat that invitation lightly.
Dan ga je niet lichtzinnig om met die uitnodiging.
I don't know how many of you in here have ever been invited to wherever the ruler of your country lives.
Ik weet niet hoeveel van jullie hier aanwezig ooit zijn uitgenodigd door degene die hier de macht heeft, door onze koningin.
I've been invited once or twice.
Ik ben één of twee keer uitgenodigd.
And that card, when it arrives,
en toen ik die uitnodiging kreeg,
I've put it in a place where every morning I can see it.
Ik heb het ergens opgehangen waar ik het elke ochtend kan zien.
And I put that date in my phone and in every diary in my office.
En die datum die heb ik gemarkeerd in mijn telefoon en in ieder dagboek dat ik heb in mijn agenda, in mijn kantoor.
And any other appointments I am making, I make them around that event.
En alle andere afspraken die ik maak, die organiseer ik rondom die ene gebeurtenis.
I don't allow a clash.
En ik zorg ervoor dat er niks tussen komt.
And if there's a clash coming up, I say to other people, sorry, I can't come. I've got an appointment at State House.
En als er iets anders dreigt tussen te komen, dan zeg ik iedereen die mij voor die dag voor iets anders vraagt, nee, het spijt me, ik kan niet komen, ik heb een afspraak in het regeringsgebouw.
Friends, that's the way the Christian faith is.
En vrienden, zo is het christelijk geloof.
We are dealing with God himself.
We hebben het over God zelf.
The King of Kings, the Lord of Lords.
De koning der koningen en de Heere der heren.
The one who sits on the throne of the entire universe.
En degene die op de troon zit van het hele universum.
The one who is surrounded by thousands upon thousands and tens of thousands of angels.
En degene die omringd wordt door duizenden en duizenden, tienduizenden engelen.
He has the power to send them to do anything in the whole world.
En hij heeft de macht om hen te sturen om wat dan ook te doen in deze hele wereld.
The one who has made all of us.
En degene die ieder van ons heeft gemaakt.
The one who has made the whole universe.
Degene die het gehele universum heeft geschapen.
The one who governs all the details of life.
En degene die regeert over heel het aards gebeuren.
the one who has sent his son to save us from our sin.
En degene die zijn zoon heeft gezonden om ons te redden van onze zonden.
The one who is going to judge the living and the dead.
En degene die de levende en de doden zal oordelen.
He is the one we are having dealings with.
En hij is degene om wie het hier gaat.
He is the one who gives us this invitation.
En hij is degene die ons deze uitnodiging stuurt.
You can't say to me, it doesn't matter.
En dan kan je niet tegen mij zeggen, die uitnodiging doet er niet toe.
You can't say about such a being, I am too busy.
En je kunt niet zeggen ten overstaan van zo iemand, ik heb het te druk.
Do you begin to see why it was such an insult to this person?
Begint u zo langzamerhand te zien wat een belediging het was voor deze persoon.
When these people became too busy for his invitation.
Toen deze mensen te druk waren om op zijn uitnodiging in te gaan.
I want to ask you, when you think about the Christian faith.
En ik wil u vanavond de vraag stellen, als u nadenkt over het christelijk geloof.
Are you overwhelmed by the fact that this is God himself coming down to have dealings with you?
Bent u overweldigd door het feit dat het de Heere God zelf is die neerdaalt om zich met u te bemoeien?
Do you realize that the privileged you are that he should be interested in you?
Realiseert u zich wat een geweldig voorrecht het is dat hij in u geïnteresseerd is?
You are a creature of dust.
U bent gemaakt uit het stof.
Born yesterday, tomorrow you die.
U bent gisteren geboren en morgen sterft u.
Here is the eternal one.
En hier is de eeuwige God.
Being interested in you.
Die belangstelling heeft in u.
Saying I want to have fellowship.
En hij zegt, ik wil omgang met jou hebben.
I want you to prioritize my will in your life.
En ik wil dat je prioriteit maakt van mijn wil voor jouw leven.
I'm asking, are you conscious of how privileged you are?
En ik stel je vanavond de vraag, ben je ervan bewust hoe bevoorrecht je bent?
Do you speak like that to those who are around you?
En spreek je er zo ook over naar hen toe die je ontmoet?
That I'm so privileged to have a relationship with the living God.
Dat je zegt, ik ben zo bevoorrecht dat ik een relatie mag hebben met de levende God.
That I have made him my top priority.
En daarom heb ik van hem mijn allereerste prioriteit gemaakt.
But there's a second reason why his priority must be first.
En er is een tweede reden waarom hij onze eerste prioriteit behoort te zijn.
It is because of the importance of the banquet.
En de tweede reden is vanwege hoe belangrijk die maaltijd is.
As we already saw from Matthew 22.
Zoals we al hebben gezien in Matthäus 22.
This is not just a feast.
Dit is niet zomaar een feestje.
This is a wedding banquet.
Maar het is een bruiloftsmaaltijd.
In fact, it's the wedding banquet of the heir to the throne.
Het is zelfs het bruiloftsfeest van de erfgenaam van de koning die dus straks op de troon zal zitten.
It's not just a once in a lifetime event for the son.
Het is niet alleen een volkomen uniek feest voor de zoon van de koning.
It's also a once in a lifetime event for the kingdom.
Maar het is ook een feest dat maar één keer plaatsvindt in het hele koninkrijk.
Again you begin to realize why the king should be angry when men should be saying they are too busy.
Nou, opnieuw beginnen we natuurlijk te begrijpen waarom de koning zo boos werd toen de mensen zich begonnen te verontschuldigen.
Jesus is obviously bearing in mind that once for all event concerning his own death on the cross.
De Heer Jezus heeft ongetwijfeld in gedachten gehad die eens en voor altijd gebeurtenis van zijn eigen sterven aan het kruis.
Just as a wedding banquet for the heir of the throne is a very expensive event.
Net zo goed als dat dus de bruiloft van de zoon van de koning een heel kostbare gebeurtenis is.
The death of God's own son was the highest price that heaven could pay.
De dood van de zoon van God is de allerhoogste prijs die de hemel ooit heeft kunnen betalen.
The angels in heaven must have been completely amazed.
En alle engelen in de hemel moeten totaal versteld hebben gestaan.
When God's own son hung upon the cross.
Toen Gods eigen zoon hing aan het kruis.
God crushed God upon the cross.
God heeft God verpletterd aan het kruis.
For whom?
Voor wie?
For creatures of dust.
Voor schepselen die uit stof zijn gemaakt.
For sinners.
Voor zondaars.
Whom God can destroy at the click of his finger and produce new people if he wants.
Die de Heere God met een vingerknip in één keer zou kunnen verdelgen en zomaar nieuwe schepselen zou kunnen maken.
What a price! That has been paid.
Wat een prijs is er betaald.
Such a great price.
Zo'n ongelooflijk hoge prijs.
That the whole of heaven itself came to a standstill.
Dat zelfs de hele hemel stil stond.
And God invites us to make that event the centerpiece of our entire life.
En de Heere God nodigt ons uit om die gebeurtenis te maken tot de kern van ons hele leven.
Christ and him crucified.
Christus en dien gekruisigd.
Christ and him crucified.
Christus en dien gekruisigd.
Being the centerpiece of our entire lives.
Die in het centrum staat van ons hele leven.
It only makes sense.
Dat is redelijk.
Because it's such a great price.
Omdat het zo'n hoge prijs is.
It's such a great event.
Het is zo'n grote gebeurtenis.
Is that our attitude towards Christ and him crucified?
Is dat onze houding ten opzichte van Christus en dien gekruisigd?
Do we sense the grandeur of that event?
Hebben we een besef van de grandeur, de grootsheid van die gebeurtenis?
That we want our lives to revolve around that event.
Dat wij willen dat ons hele leven zich afspeelt rondom die gebeurtenis.
Brethren, it is an insult to God when we treat Christ and him crucified as though it is just one of those things.
Broeders en zusters, het is een belediging voor de Heere God wanneer wij het sterven van zijn zoon behandelen alsof het slechts één van vele gebeurtenissen is geweest.
There is a third reason why our lives should revolve around this feast.
En er is een derde reden waarom ons leven zich behoort af te spelen rondom dit grote feest.
It is because his invitation came first.
En dat is dat de uitnodiging, zijn uitnodiging, als eerste kwam.
Verse 16 tells us, back to Luke 14.
Als we weer kijken naar Lucas 14 en dan vers 16.
A man once gave a great banquet and invited many.
Een man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen.
And at the time for the banquet, he sent his servants to say to those who had been invited.
En hij stuurde zijn slaaf erop uit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen.
You see, this man did not first prepare the banquet.
We moeten dus duidelijk zien dat deze man niet eerst, hij ging niet eerst de maaltijd voorbereiden.
And then go to tell people that this evening please come for a meal.
En dat hij op diezelfde dag, toen de maaltijd al klaar was, zijn slaaf erop uitstuurde en zei: kom maar allemaal, want nu is het klaar.
He had told them much, much earlier.
Hij had het hen al veel eerder verteld.
This was just a reminder.
Dit was slechts een herinnering.
It was merely to dust up their memories in case they forgot.
Het was alleen maar bedoeld om hen eraan te herinneren voor het geval ze het misschien vergeten waren.
They had long ago been invited.
Maar lang daarvoor waren ze al uitgenodigd.
And that's why this man got angry.
En daarom werd deze man ook boos.
They should have told him long ago that they are not coming.
En deze mensen hadden hem al veel eerder moeten zeggen dat ze niet zouden komen.
But all the time it was as though they would still come.
Maar al die tijd was het alsof ze zouden komen.
Until everything was ready.
En toen alles klaar was.
And then they started giving excuses.
En toen pas begonnen ze zich te verontschuldigen.
Even you would get angry with such people.
Zelfs u zou boos worden als mensen dat zouden doen.
What did Jesus have in mind about this?
Nou, waar dacht Jezus aan toen hij dit vertelde?
It's the nature of conversion.
Het heeft te maken met waar de bekering uit bestaat.
When you come to God in repentance and faith.
Als je tot God komt in door bekering en geloof.
What do you say to God?
Wat zeg je dan tegen God?
Do you call him to a negotiating table?
Nou, nodig je hem uit om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen?
When you start saying to him, God, you come this far, then I'll also meet you halfway.
Waar je tegen God zegt, nou, God, als u zo'n eind naar mij toe nadert, dan zal ik ook een beetje naar u toe naderen.
Is that the way you come to repentance and faith?
Is dat de manier om tot bekering en geloof te komen?
Because if that's the way you come, then I'm not surprised that God has rejected you.
Want als dat de wijze is waarop je tot God komt, dan ben ik er niet over verbaasd dat God die uitnodiging van jou afslaat.
Because God does not save those who want to give him only half of their lives.
Want de Heere God die redt niet degene die hem alleen maar een klein beetje van hun leven willen geven.
If you are truly a Christian today,
maar als je echt christen bent vandaag,
then I know how you came.
Dan weet ik hoe je tot God bent gekomen.
You came saying, I surrender all.
Dan ben je gekomen en heb je tegen de Heere gezegd, Heere, ik geef mijzelf geheel aan u over.
You came saying, I am taking you to be Lord of my life.
Dan ben je naar de Heere toegegaan en heb je tegen hem gezegd, Heere, ik neem u aan als de Heere van mijn leven.
You came saying anything of God that you are not happy with, I am forsaking.
En je bent naar hem toegekomen en je hebt tegen de Heere God gezegd, Heere, alles waar u niet blij mee bent, daar neem ik afstand van.
I want to live for you.
Ik wil voor u leven.
I want to love you with all my heart.
En ik wil u lief hebben met geheel mijn hart.
I give you all my time.
En ik geef al mijn tijd aan
u. I give you all my money.
En al mijn geld is tot uw beschikking.
I give you all my health.
En ik geef u mijn gezondheid.
I give you my whole heart.
En ik geef mijn hele hart aan u.
Lord, I want to be yours.
O Heere, ik wil van u zijn.
Because you've given such a great price for me.
Omdat u zo'n ongelooflijk hoge prijs voor mij hebt betaald.
You've given the best of heaven for me.
U heeft het allerbeste en mooiste van de hemel voor mij gegeven.
Take me, I am all yours.
Heere, neem mij, ik ben geheel van u.
That's the only way that God accepts sin.
En dat is de enige manier waarop God zondaars aanvaardt.
Those who don't surrender their everything, he never accepts them.
En degene die niet alles aan hem willen geven, die neemt hij nooit aan.
If God has not come into your life to be Lord over your life, he is not your savior.
Als de Heere God niet in uw leven is gekomen om de Heere van uw leven te zijn, dan is hij niet uw zaligmaker.
You know what I'm talking about.
Nou, u weet waar ik het over heb.
You were probably completely broken in heart and you surrendered your life to him.
U was gebroken van hart, u was verbrijzeld van hart en u heeft uw leven aan hem gegeven.
This is now a few years later.
En dit is nu een paar jaar later.
And it's you who has changed.
En jij bent veranderd.
Now, Christian activities must fit into your private schedule.
Nu is het zo dat bezigheden die met het christelijk geloof te maken hebben, die moeten passen in uw eigen agenda.
And therefore, if a Christian activity clashes with football, the Christian activity goes out through the window.
En daarom gebeurt het dat als er zich een geestelijke of christelijke activiteit aandient, maar tegelijkertijd is er voetbal op dat moment, dan laat u de christelijke activiteit laat u los.
Christian faith must now be at your convenience.
Het christelijk geloof moet nu uw gemak dienen.
There's no price to pay for it at all.
En eigenlijk betaalt u er helemaal geen prijs meer voor.
And you easily get it out of your life. In order to enjoy everything else.
En u zet het eigenlijk heel makkelijk gewoon allemaal aan de kant. Weg uit uw leven, zodat u van andere dingen kunt genieten.
Sometimes I visit churches.
Soms dan bezoek ik gemeentes.
And hear announcements being made concerning some event that the church is organizing.
En dan hoor ik dus dat er mededelingen worden gedaan over een of andere activiteit die de gemeente organiseert.
And the way in which they are trying to convince the Christians to come.
En als ik dan hoor hoe men probeert om de christenen ervan te overtuigen om daarbij aanwezig te zijn,
I keep thinking to myself, there's a problem here.
Dan kan ik niet anders dan constateren, volgens mij zit hier iets niet goed.
And these people already said Jesus is number one.
Want dit zijn toch mensen die al eerder hebben gezegd, Jezus staat op de eerste plaats.
So why should we put sugar and honey and chocolate on top of everything so that they can come?
En waarom moeten we dan suiker en honing en chocola toevoegen aan al die dingen om ervoor te zorgen dat ze zullen komen? Daar klopt iets niet.
When we start advertising Christian activities as though it's a film show.
En waar wij dus ook christelijke activiteiten beginnen te promoten alsof het een soort filmvoorstelling of show is.
As if we want them to come and see James Bond.
En we presenteren het alsof we willen komen alsof mensen gaan komen naar iets dat op een James Bond film lijkt. Daar klopt iets niet.
Because they already said Jesus is Lord.
Want deze mensen hebben toch al eerder gezegd, Jezus is Heere.
They never said that to James Bond.
Dat hebben ze nooit tegen James Bond gezegd.
So why should the two compete?
Dus waarom moeten die twee dan met elkaar strijden?
Why should we use the tricks of the world to bring the people of God to that which they already promised their Lord?
Waarom moeten we bepaalde trucs van deze wereld gebruiken om het volk van God daar te brengen wat ze al eerder aan hun heren hebben beloofd?
It's like marriage, isn't it?
Het lijkt op het huwelijk, niet waar?
Sometimes when you are dealing with a couple going through a marriage problem.
Soms als je een stel probeert te helpen die huwelijksproblemen hebben.
You remind them of what they said at the beginning.
Dan herinner je hen aan datgene dat ze in het begin tegen elkaar hebben gezegd.
You say, excuse me, didn't you say for better or for worse?
En dan zeg je, maar wacht even, heb je niet eerder gezegd in voorspoed en in tegenspoed?
Well, here is for worse.
Nou, op dit moment is er tegenspoed.
So what's your problem?
Dus waar doe je moeilijk over?
You said it at the beginning.
Dat heb je in het begin toch gezegd?
There's only one place where people marry and live happily ever after. It's in bedtime stories.
Er is maar één plaats waar mensen trouwen en nog lang en gelukkig, altijd gelukkig met elkaar leven. En dat is in verhaaltjes die je voorleest bij het naar bed gaan.
It is to help children get to sleep.
En dat zijn verhaaltjes die kinderen helpen om in slaap te vallen.
In the real world, we work at our marriages.
Maar in de echte wereld werken wij aan een goed huwelijk.
We forgive and learn to be forgiven.
En we vergeven de ander en we vragen om vergeving.
We do our best in order for the marriage to grow.
En we doen ons uiterste best met op het oog dat het huwelijk zal groeien.
Because we made promises at the beginning.
En dat heeft alles te maken met de belofte die je in het begin hebt gedaan.
So we remain faithful to what we already said.
Dus we blijven getrouw aan datgene wat we al lang eerder hebben gezegd.
This is what Jesus is saying in this story.
En dat is wat de Heer Jezus bedoelt met dit verhaal.
Here are people who committed themselves to this banquet.
Want hier zijn dus mensen die hadden gezegd dat ze zouden komen.
And now they are giving excuses.
Maar nu komen ze met allemaal verontschuldigingen.
It's not right.
En dat klopt niet.
It's not acceptable.
En het is onaanvaardbaar.
And brethren, this is what is killing Christianity today.
En broeders en zusters, dit is wat het christelijk geloof in onze dagen doodmaakt.
Because when coming to Christ, we come seriously.
Want als we tot Christus komen, dan doen we dat met ernst.
We come pleading, we come begging him.
En dan komen we naar hem toe en we smeken hem en we doen een beroep op zijn genade.
That he may have mercy on us.
Dat hij ons genadig zal zijn.
That that great and glorious event on Calvary may now be ours.
En dat die enorme gebeurtenis die op Golgotha heeft plaatsgevonden, dat het ook ons deel wordt.
But are our lives a perfect example of that?
Maar zijn onze levens ook een illustratie daarvan?
A story is told of two Chinese brothers.
Er is een verhaal dat gaat over twee Chinese broers.
Now obviously it's not a true story, but it illustrates the point.
Nou, het is niet een waar gebeurd verhaal, maar het geeft wel duidelijkheid.
You know, Chinese, they look alike.
Je weet dat Chinezen allemaal op elkaar lijken.
Now, these were even twins. Makes it worse.
Dit waren zelfs tweelingen. Dat maakt het nog erger.
But one was a godly man. The other one was completely ungodly.
Maar één was een godvrezende man. En de ander was een volkomen goddeloze man.
The one who was godly was always pleading with his brother to change.
En de godvrezende man die deed altijd een appel op zijn broer om te veranderen.
Because he was involved in womanizing, drunkenness, drugs, fights.
Want hij was bezig met achter de vrouwen aan te jagen en met te drinken en met met drugs en met vechtpartijen.
He would say to him, my brother, you are neither fit to live nor to die.
En hij zei tegen zijn broer, mijn lieve broer, je bent op dit moment helemaal niet in staat om te leven en niet in staat om te sterven.
Please change.
Alsjeblieft, bekeer je.
But he wouldn't.
Maar dat deed hij niet.
One day while the brother who was godly was in their home reading his Bible.
En op een dag toen die godvrezende broer thuis in zijn eigen huis in de Bijbel zat te lezen.
At night, his brother came rushing into the house, flung wide the door and rushed to the bedroom.
Kwam zijn broer, die kwam thuis en die deed de deur met geweld open en die rende heel snel naar zijn kamer toe.
His clothes were dirty.
En zijn kleren waren helemaal vies.
They were torn.
En gescheurd.
And they had blood on them.
En er zat bloed op die kleren.
A few moments later, he again rushed out of the house.
En een paar minuten later rende hij weer het huis uit.
In new clothes. Clean clothes.
En hij had nieuwe kleren aangedaan, schone kleren.
And banged the door behind him.
En hij sloeg de deur achter zich dicht.
A few moments later,
en een paar minuten later,
there were footsteps outside the house.
Waren er voetstappen te horen buiten het huis.
People were banging on the door.
En de mensen die begonnen op de deur te slaan.
Saying, open up, open up. We know you are in there. Open up. If you don't open, we'll break down this door.
En de mensen die buiten stonden, die stonden op de deur te slaan en die zeiden, doe open, doe open. Als jullie niet open doen, dan zullen we de deur forceren.
The godly brother went to the bedroom and put on his brother's clothes.
En de godvrezende broer, die ging naar die slaapkamer en die deed die vuile kleren van zijn broer aan.
The dirty, torn, bloody clothes.
Die vuile, gescheurde, met bloed besmeurde kleren.
And came and opened the door.
En toen ging hij naar de voordeur en die deed hij open.
Bang, bang, bang! He was killed.
En hij werd onmiddellijk doodgeschoten.
The following morning. It was in the newspapers.
De volgende ochtend stond het in de krant.
And where this brother was hiding.
En daar waar zijn broer zich verscholen had.
He read in this newspaper.
Hij las de krant.
That he was dead.
Dat hij dood was.
He made a resolution that day.
En op dat moment nam hij een beslissing.
My brother took my place.
Mijn broer heeft mijn plaats ingenomen.
I'm going to take his place.
Nu ga ik zijn plaats innemen.
It only makes sense.
Dat is redelijk.
Friends, Jesus left the glories of heaven to come and live and die in this sin-sick world.
En vrienden, de Heer Jezus Christus heeft de hemel en de heerlijkheid verlaten om in deze door zonde verziekte wereld te komen en voor onze zonde te sterven.
He left the comforts of heaven.
Hij heeft alle heerlijkheden en alle glorie van de hemel achtergelaten.
To come and die an agonizing death.
Om te komen en te sterven en een vreselijk pijnlijke dood te sterven.
If he was willing to die our death,
en als hij bereid was om onze dood te sterven,
surely it is not too much to ask us to live his life.
Dan is het toch niet te veel gevraagd als aan ons gevraagd wordt om zijn leven nu te gaan leiden.
Is that what we are doing?
Is dat wat wij doen?
Can people see from our lives that here is Jesus Christ on earth?
Kunnen mensen aan ons leven zien dat dat daar Jezus Christus op aarde wandelt?
Committed to the glory of God.
Toegewijd aan de verheerlijking van God.
Full of good works, so that others may know the love of God.
En vervuld van goede werken, opdat ook anderen de liefde van God zullen leren kennen.
Or are we still living for ourselves?
Of leven wij nog steeds voor onszelf?
So that the things of Jesus are in a little corner somewhere.
Zodat de dingen van Jezus eigenlijk een beetje in een hoekje zijn weggestopt.
For us, therefore, Jesus is simply a way to get to heaven.
Of dat Jezus voor ons alleen maar een middel is om in de hemel te kunnen komen.
And not one with whom we have swapped places.
En niet degene met wie wij van plaats verwisseld zijn.
I need to say just one more reason why this banquet was so important.
Ik moet nog één reden toevoegen aan waarom deze maaltijd zo belangrijk was.
I will not take as long on this point, but I hope you still appreciate it.
Ik zal er niet zo heel lang over spreken, maar ik hoop dat u het zult waarderen.
It is the consequence of missing out on the banquet.
En dat is wat de consequentie is van het niet deelnemen aan de maaltijd.
In vers 24 of Luke 14 we find these words.
In Lucas 14 vers 24 vinden we deze woorden.
For I tell you, none of those men who were invited shall taste my banquet.
Daar staat: ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren mijn maaltijd zal proeven.
In fact, when you look at the story in Matthew 22.
Als je kijkt naar hoe het verhaal opgeschreven staat in Matteüs 22.
These individuals were brought to an actual death.
Daar staat zelfs dat deze mensen die de uitnodiging hebben afgewezen, dat ze werden gedood.
The king was very angry.
De koning was vreselijk boos.
And he saw it as rebellion.
En hij beschouwde het als rebellie.
And obviously this is primarily showing us that those who pretend to be God's friends, but in fact are his enemies, he'll still find us out.
En dat maakt ons duidelijk dat die mensen die pretenderen dat ze vrienden van God zijn, maar die in werkelijkheid vijanden van God zijn, dat God hen uiteindelijk wel zal vinden.
You see, true Christianity is not lip service.
Want waar christendom is geen lippendienst.
It's not what you said on that day when you were desperate.
En dat heeft niet te maken met datgene wat je een keer hebt gezegd toen je wanhopig was.
It is what is happening in your life today.
Maar het heeft te maken met wat er in jouw leven gebeurt vandaag de dag.
It's the real choices you are making today.
En het heeft te maken met de keuzes die je elke dag maakt.
It's the priorities that you have today.
En het heeft te maken met de prioriteiten die jij vandaag hebt.
And friends, if a mere football match can make you throw away your Bible, throw away prayer, throw away a church meeting, you have said enough already.
En vrienden, als het zo is dat je vanwege een voetbalwedstrijd je Bijbel weggooit en een bidstond weggooit en een kerkactiviteit laat voor wat het is, dan heb je eigenlijk al genoeg gezegd.
You don't need on the judgment day to say anything else.
Dan hoef je op de dag des oordeels niets anders meer te zeggen.
Your life has said everything.
Want dan heeft je leven alles al gezegd.
And the price you will pay is unimaginable.
En de prijs die je daarvoor betaalt is niet voor te stellen.
I want to ask therefore, what kind of Christianity have you got?
En daarom wil ik je de vraag stellen: wat voor soort christelijk geloof heb jij eigenlijk?
I do want to say this and I'm saying it from my heart.
En ik wil dit zeggen en ik zeg het vanuit mijn hart.
Because I'm speaking largely to young adults in this place.
Want ik spreek voornamelijk tot jongvolwassenen hier vanavond.
My own church comprises almost 100% young adults.
En mijn eigen gemeente in Zambia bestaat bijna voor 100% uit jongvolwassenen.
I'm probably one of the oldest in my church.
Ik ben een van de oudsten in mijn gemeente.
When people around the world ask me about the young people in my church.
En als mensen van over de hele wereld mij vragen over de jonge mensen in mijn gemeente.
I say to them, they are zealous.
Dan kan ik tegen hen zeggen, ze zijn ijverig voor God.
They love God and their lives show it.
Ze houden van de Heere God en hun levens laten dat ook zien.
When we have church activities, it doesn't matter what's happening outside there.
Als wij een kerkactiviteit hebben, dan maakt het niet uit wat er verder zich allemaal afspeelt.
I don't need to add sugar and chocolate and honey to the announcement.
Ik hoef geen suiker en honing en chocola toe te voegen aan onze mededelingen.
They will be there.
Ze zullen komen.
We have two services on Sunday.
En wij hebben twee diensten op zondag.
Most of them don't even go home between the services.
En de meeste van hen die gaan niet eens tussendoor naar huis.
They remain in the house of God.
Maar ze blijven in het huis van de Heere.
They simply go and buy some bread and some sugar and they eat and spend the day in fellowship.
En ze gaan gewoon en ze halen ergens wat brood en wat suiker en ze besteden de dag in contact met elkaar.
Let me add this statement which I normally use.
Nou, laat me deze uitspraak toevoegen die ik vaker gebruik.
That because these young adults are on the run for the Lord Jesus Christ.
Dat vanwege het feit dat deze jonge mensen hun wedloop voor de Heer Jezus Christus lopen.
They keep us old men running.
Zij zorgen ervoor dat wij oude mannen ook blijven rennen.
I jokingly say if we stop running. They will run over us.
En ik zeg, als wij zouden stoppen met rennen, dan zouden ze over ons heen rennen.
So if we look zealous, it's because they are zealous.
Dus als wij er ijverig uitzien, dan is dat omdat zij zo ijverig zijn.
So when we look behind and we see them coming, we say, oh, I'm going to run.
Dus als wij terugkijken en we zien dat ze aankomen rennen, dan maken ze dat geluid wat hij net maakte en dan zeggen ze, we blijven rennen.
And then I get on the aeroplane and visit the West.
En dan neem ik het vliegtuig en ik bezoek het Westen.
And I find it's old people in the church.
En heel vaak tref ik oudere mensen aan in de kerken.
Old people who are doing everything in the church.
Oudere mensen die alles doen in de kerk.
I ask myself, where are the young adults?
En dan stel ik de vraag, waar zijn dan de jongeren en de jongvolwassenen?
I'm told they are busy. Dating each other.
En dan wordt mij verteld dat ze bezig zijn om afspraken met elkaar te maken.
They are busy in recreational activity.
En ze zijn bezig met recreatieve dingen, activiteiten.
From one sport to another sport to another sport.
En van de ene vorm van sport naar de andere vorm van sport.
They are busy on Facebook.
En ze zitten achter Facebook.
Just telling each other, I ate meat pie today.
En dan vertellen ze op Facebook dat ze een saucijzenbroodje hebben gegeten.
The whole day is gone doing nothing.
De hele dag die wordt eigenlijk besteed zonder dat ze echt iets doen.
Brethren, that's wrong.
Maar broeders en zusters, dat is niet goed.
And I'm not surprised that Christianity is dying in the West.
En ik sta niet versteld van het feit dat het christendom uitsterft in het Westen.
Don't blame those who've rejected Christianity. Don't.
Maar geef de schuld niet aan degenen die het christelijk geloof afwijzen.
They are looking at your lives, those of you who claim to have accepted the Christian faith.
Want zij kijken naar jullie levens, jullie die zeggen dat je het christelijk geloof hebt geaccepteerd.
And you are giving them the impression it doesn't really matter.
En je geeft hun de indruk dat het eigenlijk geen verschil maakt.
It's just a playing thing.
Dat het eigenlijk maar een soort spelletje is.
Just as we play with so many other things, we also play with Christianity.
Net zo goed als dat we een spelletje maken van allerlei andere dingen, maken we ook een spelletje van het christelijk geloof.
Oh brethren, let us repent of it.
Oh broeders en zusters, laat ons daarvan bekeren.
Let us repent of it.
Laten we tot bekering komen.
I'm saying let us repent.
Laten we ons daarvan bekeren.
Jesus paid a dear price for us.
Jezus heeft een hoge prijs voor ons betaald.
The King of Kings himself has come down to win our hearts for himself.
De koning der koningen zelf is neergedaald om ons hart voor hemzelf te winnen.
Have we accepted his summons that we might belong to him?
En hebben we zijn uitnodiging aangenomen dat we bij hem mogen horen?
Then let our lives show it.
Laat het dan zo zijn dat ons leven dat ook laat zien.
Let our lives show it.
Laat onze levens daarvan getuigen.
And you can be sure that your friends, your neighbors will for the first time wake up to a new Christianity.
En je kunt er zeker van zijn dat je vrienden en je naasten, je buren zullen wakker worden en dat hun ogen zullen opengaan voor een nieuwe vorm van christelijk geloof.
And God will not condemn you on the last day.
En de Heere God zal je dan niet afwijzen op de laatste dag.
Do not look at your friends on the left and on the right.
En kijk niet naar je vrienden links van je, rechts van je.
When you repented, you came alone.
En toen je je bekeerde, toen deed jij dat zelf.
When you wanted Jesus to be your savior, you came alone.
En toen je wilde dat de Heer Jezus je zaligmaker werd, toen deed je dat alleen.
Therefore, let your commitment be a personal commitment.
En laat daarom ook jouw toewijding aan de Heer een persoonlijke toewijding zijn.
Say to the Lord that even if everybody else gives excuses, I am committed to that.
En zeg tegen de Heer dat ook al zijn er een heleboel anderen om mij heen die met allerlei verontschuldigingen komen, ik ben toegewijd aan die grote maaltijd.
Let us pray.
Laat ons bidden.
Great God of heaven, forgive us tonight for the way in which we misrepresent you in this world. Forgive us, O Lord, for that lukewarmness that made your Son say that he wanted to spit the Laodiceans out of his mouth. Forgive us, O Lord. Forgive us for making our career advancements, our pursuit of money, our pursuit of pleasure. Forgive us for putting those things before you. And therefore, putting a knife into the heart of the God who has loved us. Father, forgive us. Grant that tonight we might be like that Chinese brother, to resolve that we will be little Christs walking here on earth, committed to the Father's will, upholding your glory for the good of your world. Oh, Father, cure us from being intoxicated with the toys of this world. Cure us, oh God, that we might put you as first, put you as second, and put you as third, that you might be to us our all in all. Will you not do this, O God, by your Holy Spirit in our hearts, that this generation may see a brand new cadre of young adults on fire for Jesus? Oh God, that through us, the Netherlands, the whole of Europe, indeed the world, may be turned back to God. We plead for this in Jesus' name. Amen.
Amen.
dat besef en doordrong dat de genade van de Heer Jezus er is voor degene die